Goedemorgen, op de achtergrond hoort u al het orgel. Fijn dat u zo meteen meeluistert via de stream. We gaan over ruim 10 minuten beginnen. Dus tot zo meteen. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Van harte welkom bij deze kerkdienst hier in de kerk en ook degenen die online meeluisteren. Cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben. Descartes zorgde met dit zinnetje ooit voor een omwenteling. Het ik denk en het ik ben werden op de troon van het westerse mensbeeld gezet. En over dat ik... Daarover gaat het vandaag. Want het ik is in onze tijd een vindplaats van alles en nog wat geworden. Het is een vindplaats van gevoel, heel veel gevoel, van gekwetstheid. Het is vindplaats van talenten die tot bloei kunnen komen. En ook een vindplaats van meningen en opinies geworden. En, ook bijzonder, het ik is een vindplaats van geloof geworden. En dan moet ik denken aan Fokke Obbema, hij is hier ook in de kerk geweest, en zijn boeken over een zinvol leven. Want dat zijn allemaal interviews met mensen die dan in hun eigen biografie aanwijzen waar geloof en zingeving precies tot bloei komen. Over dat ik, dat moderne ik, gaat het vandaag. En het gaat over het grote tegenover van dat ik, dat wij in kerkdiensten in de regel op zondag aanroepen. Dat wij dat horen mogen met hart en ziel. Die aanwezigheid van een bevrijdende werkelijkheid, een tegenover, die we God noemen en wat ons ook nu hier bij elkaar brengt. En hoe we dat ook noemen, die werkelijkheid, hoe zeker of onzeker ons vermoeden daarvan ook is, misschien zelfs onze afwijzing ervan, hoe broos ook, dat licht wandelt vandaag in ons huis. En zullen we ontsteken. Wek uw kracht en kom ons bevrijden. worden we stil en roepen we God aan, ieder op zijn of haar eigen wijze. Woord, wees hier aanwezig. God, wees hier aanwezig in ons midden.
Een mens te zijn op aarde is leven van de wind.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
De bomen hebben wortels, de bomen mogen stevig staan, maar mensen moeten verder gaan.
Herschep ons, verander ons.
De mensen hebben zorgen, het brood is duur, het lichaam zwaar en wij verslijten aan elkaar. Wie kent de dag van morgen?
Dat wij u horen, dat wij u leven.
Een mens te zijn op aarde is pijnlijk begenadigd zijn en zoeken nooit verzadigd zijn, is rusten in de aarde als alles is volbracht.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Hoe zullen wij volbrengen wat door de eeuwen duren moet? Een mens te zijn die sterven moet. Wij branden van verlangen tot alles is voltooid.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Amen. Ik ga u twee gedeeltes lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs uit het 15e hoofdstuk, allereerste verzen 35 tot en met 43. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Met wat voor lichaam komen ze tot leven? Dwaas die u bent, als u iets zaait, moet dat eerst sterven, voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien, of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aards lichaam is anders. Het lichaam van een mens is enig in zijn soort. Dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde. Maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan weer een andere dan de sterren en de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. We gaan luisteren naar een ballade. En ik zei dat u ging luisteren naar een ballade, maar ik maakte een vergissing. U luisterde zojuist naar Jaap Schothorst en hij speelde op het orgel een English Carol van Bettish Hill. En de ballade, die houdt u te goed voor zometeen na de preek. En ik vervolg ondertussen, niet de ballade, maar wel de brief van Paulus de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk, en ik ga verder bij vers 50. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit. Wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een goddelijk geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven. En toch zullen wij allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in één oogwenk. Wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is verslonden en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht nooit te vergeefs zullen zijn. We gaan luisteren en ook een beetje kijken naar muziek. Het is een melodie die nog niet zo oud is, uit 2021, en het is geschreven door Kelly Lee Owens. En zij begon haar loopbaan als verpleegster, maakte vervolgens de overstap naar de muziek, en je hoort in die muziek Keltische, dromerige klanken. En dat verraadt een beetje haar afkomst, want zij werd geboren in 1988 en groeide op in een klein dorp in Wales. Zij begon met publiceren van haar muziek in 2017, maakte zo furoren, zozeer zelfs dat zij is uitgenodigd of werd uitgenodigd om het officiële lied van het WK voor het vrouwenvoetbal te schrijven dat in 2023 plaatsvindt in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat lied gaat u vandaag niet horen, daar moet u dus nog even op wachten. Jammer hè, na die zware woorden van Paulus. Ik laat u een lied horen dat een soort mantra is. Let it go. Vertrouw maar. Kijk naar de hoop. Ik ben hier. Ik ben bij je. Wees niet bang. En als u naar dit lied luistert, de tekst op u laat inwerken, probeer dan een van deze woorden te omarmen voor uzelf. Hoop, vertrouwen, liefde. Sluit misschien uw ogen en kijk dan welke beelden voor uw geestesoog verschijnen. Bij wijze van een soort van meditatie. We gaan er naar luisteren.
Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go.
Zo vind ik het nou eenmaal en zo voel ik het ook. Het is een vreemd idee dat dit soort vertrouwde gemeenplaatsen uit onze tijd in Bijbelse tijden waarschijnlijk niet begrepen zouden worden. Je beroepen op eigen inzicht en je eigen particuliere gevoelsleven getuigde in die dagen van ongekende hoogmoed. Het symbolisch universum waaruit mensen zin en betekenis putten in die tijd, omvatte in het Midden-Oosten van 2000 jaar geleden externe harde schijven. Niet het eigen ik was vindplaats van het morele en spirituele kompas, maar heilige tekstrollen, priesters, oude wetten en religieuze voorschriften vervulden deze rol. Het bestaan was ingebed in een voorgeschreven religieuze orde. En hierdoor werd de immer aanwezige chaos van het bestaan bezworen. Op het niveau van de kosmos, de wereld, de gemeenschap en het eigen leven. Het religieuze fundament waarop men bouwde was onbetwist en Gods aanwezigheid maakte daar een zeker bestanddeel van uit. Wanneer je de grenzen van het weten naderde, of wanneer het leven zich van de meest onverkwikkelijke kanten liet zien, boden religieuze rituelen en regels uitkomst om de onzekerheid uit te kunnen houden. Wie 2000 jaar geleden zei, zo vind ik het nu eenmaal of zo voel ik het nu eenmaal, zonder daarbij een beroep te doen op God of gebod, zou voor hoogmoedig, zo niet voor krankzinnig zijn gehouden. Je plaatste je daarmee buiten de orde. Wij zouden nu zeggen een wappie. Het bijzondere van Paulus is dat hij in deze status quo een revolutie ontketent. Een geestelijke omwenteling waarin het ik een nieuwe opdracht meekrijgt. En ook in de gelezen tekst van vandaag, die brief van Paulus aan de Korintiërs, klinkt deze opdracht in door. Om dit goed te kunnen doorgronden, ga ik u meenemen in een redelijk complex, theologisch en ook een beetje filosofisch verhaal. Het wordt best een beetje moeilijk vandaag, dus ga er rustig voor zitten en zet u schrap. Ik las u zojuist twee gedeeltes uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. En die brief van Paulus aan de Korintiërs is in onze kringen een beruchte brief. Al was het maar omdat in het hoofdstuk dat vooraf ging aan de gelezen tekst van vandaag, de tekst staat dat vrouwen in de gemeente hun mond moeten houden. En tot vandaag de dag zitten we met de ellende van deze verse. En ook het 15e hoofdstuk levert teksten op waarvoor je in een vrijzinnige geloofsgemeenschap 20 eeuwen later de handen niet direct op elkaar mee krijgt. Want het gaat in dit 15e hoofdstuk over de lichamelijke opstanding uit de dood. Er is gedoe in de gemeente van Korinthe over de opstanding, die lichamelijke opstanding. Hoe ziet die er precies uit? Staan de lichamen wel op? Kan dat wel? Daar is dus oneenigheid over. Het lichaam kan niet worden opgewekt. Bovendien, wat doe je dan met de mensen die nog leven? Die kunnen niet opstaan uit de dood, want ze leven nog. Dus er is kritiek op dat concept van de opstanding. En op het eerste gezicht zou je denken dat je met kritiek op de lichamelijke opstanding in onze tijd bent beland, waarin dit gegeven, dit geloofsartikel, ook garant kan staan voor heel wat discussies. Dat vind ik wel, dat vind ik niet. Maar als je beter inzoomt, ga je verschillen ontdekken met de discussie in onze tijd. Paulus is er heel helder over. Hij zegt, Christus is de eerste van de gestorvenen die weer opstaat. En zo zegt Paulus, daarna volgen wij dan, één voor één. En hij wint er geen doekjes om, alle wereldse machten worden dan vernietigd en uiteindelijk verdwijnt ook de dood. De dood die verdwijnt dus, letterlijk. De dood is verdwenen. Dat klinkt ook weer niet heel vreemd in onze oren, want deze week startte Sieren een campagne waarin we worden opgeroepen, misschien heeft u de posters wel gezien, om meer te praten over de dood. om onze sterfelijkheid onder ogen te zien en het gesprek daarover niet weg te duwen. Sire wil de dood weer in beeld. In ieder geval het gesprek daarover. Bij Paulus is de dood beslist geen taboe. Integendeel, alleen de dood gaat eruit. De dood gaat verdwijnen, jubelt Paulus. Bijna het tegenovergestelde van Sire. Nu is het bij de 21ste interpretatie van dit tekstgedeelte ook weer een vrijzinnige of een moderne valkuil om dit vergezicht van Paulus direct af te serveren als onzin. Iets waar we niet meer in kunnen geloven, dit kan er niet en je moet het, als je er nog iets mee wilt, vooral symbolisch uitleggen. En ik wil u vragen om deze gedachte, want ik kan me voorstellen dat dat toch in u opkomt, om dat nog even te parkeren. Even te laten voor wat het is, zodat u beter die ideeënrevolutie waar Paulus mee kwam, om die na te kunnen voelen. Ik wil u namelijk nog op een ander aspect van Paulus wijzen. Paulus is namelijk ook een representant van de antieke Griekse cultuur. En voor de antieke filosofen was het geestelijk leven allereerst een leven dat zich richtte op het schouwen, de theoria, en de ontwikkeling van het verstand, de nous genaamd. En het schouwen van een hogere werkelijkheid, de ideeën, de contemplatie zouden wij nu zeggen, hoger dan dat kon je niet komen. Dat was het hoogst bereikbare. En wat Paulus een kind van zijn tijd maakt, is dat hij het belang van het verstand benadrukt. In dat eerder genoemde beruchte 14e hoofdstuk over de vrouwen die moeten zwijgen, trekt Paulus namelijk van leer, ook van leer, tegen de Korintiërs in de gemeente die tijdens een dienst in tongentaal gaan praten. Die dus zeg maar een soort van hysterie aan de dag leggen. En Paulus zegt, deze mensen veronachtzamen het verstand, de nous. En in dit opzicht is Paulus door te pleiten voor het verstand dus een echte Griek, een kind van zijn tijd. Maar hij doet vervolgens iets nieuws, wanneer hij het waartoe van het verstand verheldert. Want dan gaat het Paulus niet meer om de theoria, om het schouwen van de ideeën, de contemplatie, maar dan komt hij met een nieuw begrip, de pistis. En pistis, dat betekent geloof of vertrouwen. Het verstand heeft dus niet als doel de theoria, de ideeën, maar de pistis, het geloof. En ook hier is het weer opletten geblazen voor ons. Want hier moeten wij weer niet in de valkuil terechtkomen dat de theoria van de Griekse filosofen staat voor redelijkheid. En de pistis, dat geloof van Paulus, staat voor goedgelovigheid die de redelijkheid uitsluit. Want dan zeg je weer, ja, je hebt het geloof, dat is voor de domme, en de redelijkheid, dat is voor de slimme. Dat is een moderne manier van kijken. Geloven in de zin van je niet houden aan de regels van de redelijkheid is een uitvinding van latere filosofen. Bij Paulus is die redelijkheid in die pistis, in dat geloof, dus inbegrepen. En geloof is een hele nieuwe uitwerking van die redelijkheid. Geloof namelijk verwijst bij Paulus naar een totale levenshouding waarbij de mens zijn hele leven stelt in het teken van het nieuwe begin dat Christus heeft laten zien bij zijn opstanding. Paulus voert in dit tekstgedeelte dus niet de opstanding op als een geloofsartikel waar je wel of niet in moet geloven, waarvan je moet zeggen, daar ben ik het mee eens of daar ben ik het niet mee eens. Het gaat erom bij Paulus in dit gedeelte dat je je eigen levenshouding in het teken stelt van een nieuw begin waarin Jezus ons al is voorgegaan. Die heeft de eerste stap gezet. En wie die weg volgt, wie dat gelooft, die pistis, dat vertrouwen internaliseert, zich eigen maakt, stuit ook niet meer op de grens van de dood, maar verandert daardoor van binnen. Zelfs de dood doet er dan ook helemaal niet meer toe. Dat is waar hij de Korintiërs op wil wijzen. En ik hoop dat u me nog een beetje kunt volgen, want het is, zoals ik al eerder zei, best ingewikkeld. Maar het gaat mij hierom. Een goed begrip van deze tekst van Paulus gaat niet over de vraag wat het hoogste beginsel is, zoals de Grieken dat deden, die de contemplatie, het denken, het schouwen van de ideeën als hoogste doel zagen. Paulus komt ook niet met een sluitend bewijs voor de opstanding dat ons moderne mensen tevreden zou stellen, gaan we niet vinden. En het gaat zelfs niet bij Paulus over het begrijpen van het eeuwig leven. Het gaat zelfs bij Paulus helemaal niet over een leven na de dood of over de vraag of er leven is na de dood. Maar het gaat over de vraag of er leven is voor de dood. Anders gezegd, hoe leef je nu? Leef je vanuit dat vertrouwen, die pistes, dat uiteindelijk de scheidslijnen tussen dood en leven vervagen, waarin Jezus ons voorging, of leef je vanuit de eindigheid? Wat zou Paulus zeggen als iemand nu tegen hem zou zeggen, dat voel ik nou eenmaal zo, zo zie ik het nu eenmaal. Ik denk dat hij dan zou zeggen, daar heb je uiteindelijk ook helemaal niets aan. Want ook de ik vind en ik voel levenshouding zal uiteindelijk door de dood tot de orde worden geroepen. Ook dat is eindig en houdt op een dag op. Leef je vanuit dat geloof, vanuit die pistes, zoals Paulus dat bepleit, dan vraagt dat dus om een transformatie van het ik, het ego. Daar is die dan, om dat woord ook maar eens te laten vallen. Een transformatie dus waarin wat je voelt en vindt, laat varen en Christus volgt door de dood heen. Je zou kunnen zeggen op een moderne wijze, let it go. Laat het maar los. Maak jezelf niet te belangrijk. En ik kan me nog steeds voorstellen dat dit moeilijk is en ingewikkeld. Maar ik hoop dat u mee kunt maken dat Paulus in de eerste plaats de Korintiërs wil wijzen op het appel dat van de opstanding uitgaat. En niet op het gegeven geloof je hier wel of geloof je hier niet in. Dat appel luidt, verander jezelf zo dat je jouw leven afstemt op iets dat groter is dan jezelf. En als je deze kant van Paulus in het vizier krijgt en daar een beetje over mijmert, dan verandert Paulus ineens van een strenge gereformeerde dominee in een Indiase goeroe. Ook al realiseer ik me dat deze analogie een anachronisme is. Nogmaals, dit is geen eenvoudige kost. Maar ik hoop dat ik u toch een beetje duidelijk kan maken wat in deze tekst bij Paulus op het spel staat. En dat is niet het verwerven van een of ander eeuwig leven door het volgen van religieuze regeltjes. Maar dat is een innerlijke transformatie. Een gerichtheidsverandering. Waardoor je niet meer anders kunt dan al je verdere keuzes in jouw leven in dat licht te stellen. En dat is het licht van een groot, eeuwig, lichtgevend, lichtbrengend tegenover, dat van de hoogmoed, de behoudzucht en ons krampachtig vasthouden weinig overlaat. Deze week hadden we het in het Filosofisch Café over Bruno Latour. Blijf nog een beetje bij de filosofie. En dat is een Franse filosoof die onze ikgerichtheid ook aanklaagt. En de aanleiding daarvoor bij Latour is heel concreet. Als onze omgang met de aarde niet drastisch verandert, dan houdt de mensheid op te bestaan. Je zou kunnen zeggen dat hij een filosoof is over het milieu en over de duurzaamheid. Niet God, maar de aarde rekent straks af met onze ikgerichtheid. En ook bij Latour gaat het eigenlijk niet zozeer over zijn idee. Het gaat eerder over het appel dat ervan uitgaat, om werk te maken van datgene wat je zelf kunt doen om deze wereld te behouden voor alle, hij noemt dat aardbewoners. Een appel om te veranderen gaat zowel dus bij Paulus als bij Latour om een persoonlijke vertaalslag. Zij roepen dus op tot huiswerk. Elk rond andere thema's, dat wel. Latour wijst op het aardse, op de aarde. Paulus gaat het om het geestelijke. Maar er is in essentie een verband tussen deze twee denkers die eeuwen uit elkaar liggen. En dat is dat we ons ik relativeren, losjes vasthouden en soms ook van repliek dienen wanneer het ons misleidt en ons voorhoudt dat dat ik de hoogste, meest gezaghebbende kracht in ons leven is. Hogere krachten en machten, of aardse krachten en klimatologische waarschuwingen, vertellen juist wat we niet zelf in de hand hebben. Ze zeggen ons aan dat wij het niet alleen kunnen. Maar het hoopvolle, dat wil ik beslist benadrukken, het hoopvolle is ook dat ze ons influisteren dat wij het niet alleen hoeven te doen. Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Amen. En nu de ballade. Ik ga u vertellen wat er deze week op het programma staat. In ieder geval is er donderdagmiddag een cursus hier in de kerk over 3 preken. Die wordt gegeven door Bert Bos en Alexander Schimmelpenning. Dus als u denkt, ik wil meer weten, ik wil in die filosofie, in die theologie duiken. Er zijn volgens mij nog een paar plaatsen, dus dan kunt u zich daarvoor opgeven. En dan bent u van harte welkom. Volgende week gaat hier dominee Jaap Marinus voor. Hij werkt als vernieuwingspredikant in de Geertekerk in Utrecht en begint ook in maart als remonstrantspredikant in Arnhem. En dan wil ik u attent maken op de collecte in de maand februari, want we collecteren deze maand voor het Wassenaarse cultuuranker. En wat is dat Wassenaarse cultuuranker? Dat is eigenlijk een netwerkorganisatie van allerlei culturele organisaties waar de kerken ook deel van uitmaken. Tijdens de coronatijd hebben we Art of Shopping onder andere georganiseerd en vorig jaar stonden we op de cultuurmarkt. En noteert u alvast 17 en 18 september, want dan zal er weer in Wassenaar een cultuurmarkt plaatsvinden. De Warenaar is daar een hele belangrijke speler in het organiseren van deze activiteiten. Ik beveel deze collecte van harte bij u aan, al was het maar omdat de culturele sector het zo moeilijk heeft gehad de afgelopen 2 jaar. Dus dat kun je niet genoeg steunen. En bij de uitgang wordt ervoor gecollecteerd. Als u luistert, kunt u naar onze website gaan en dan vindt u daar ook alle gegevens. En als u denkt, ik heb geen kleingeld bij me of groter geld, dan kunt u ook naar diezelfde website gaan en later wat overmaken als u nu hier in de kerk bent. Laten we samen bidden en ons weer openen voor de wereld en dat wat er gaande is. Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, gebeurt aan ons vandaag. Dat vuur van het begin, wij ademen het in, Gods woord dat antwoord vraagt. Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak en baande nieuwe wegen. Heer, wij bidden dat uw geest ons aanspreekt, ons verandert, zo van binnen verandert, dat wij op een nieuwe manier naar ons leven en dat van anderen kijken. Zoals in het begin er een nieuwe weg zich laat zien. Een weg naar vrede en heelheid, dichtbij maar ook verder weg. Ik bid voor vrede, voor Rusland, voor Oekraïne, voor Europa. Zelfs al verharden de woorden en zijn de wapens al gearriveerd waar wapens willen wezen. God, ik bid voor vrede, ook hier in ons land. Al 2 jaar leven we in een situatie die ons onzeker maakt, bezorgd ook. En onze zorgen zijn niet voor iedereen dezelfde. We zijn bezorgd voor onze gezondheid of voor ons inkomen, voor ons levenswerk. We bidden voor mensen die de afgelopen 2 jaar hun werkzaamheden moesten neerleggen en van wie een groot offer werd gevraagd. En we bidden met name voor al die mensen in de culturele sector, waarmee we ons hier in dit huis zo verwant voelen. Mensen met creatieve beroepen, die hun talent onder de korenmaat moesten stellen, omdat dat veiliger was. We bidden voor degenen die onzeker zijn over wat er nog gaat komen, nu maatregelen versoepelen. Zal het wel goed gaan? Is het wel veilig? Durf ik straks wel naar buiten of met anderen samen te komen? God, ik bid voor vrede, hier in onze geloofsgemeenschap. Dat we de kracht vinden om deze situatie uit te houden. Dat we oog houden voor elkaar en mildheid betrachten. Dat we een huis van inspiratie blijven, waarvan het licht verder reikt dan alleen dat ik vind. En zo voel ik het nou eenmaal. God, ik bid voor vrede, opdat het toch niet zo kan zijn dat deze wereld van onrecht en menselijk tekort het laatste woord krijgt. Dat we blijven reiken naar die andere wereld, waarnaar we onderweg zijn. Als alles is volbracht, zal Hij voor ons een stad van brood en spelen zijn. De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd. Wij zullen mensen zijn. Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht aan alles wat wij deden. Hij maakt zijn woorden waar. Wij spreken met elkaar een taal van hoop en vrede. Zo bidden we, ieder op zijn of haar eigen wijze, zoals je het zelf ooit geleerd hebt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En we hebben een Wassenaarse afsluiting als toetje. Namelijk Francis van Broekhuizen. En zij zal zingen het lied, u heeft er al wat regels van gehoord tijdens de voorbeden. Het lied wat altijd is geweest. En Francis van Broekhuizen is vanavond toevallig, dat ontdekte ik vanochtend ook nog eens op tv, om 17:15 bij Caroën Cervé. Dan vertelt ze over haar leven en wat het voor haar betekent, dat ze zoveel tv is en wat de zang voor haar betekent. Maar nu gaan we naar haar luisteren als slot om de week te beginnen, wat altijd is geweest. Vragen om te gaan staan hier in de kerk. Dat wat altijd is geweest aan ons gebeurt. Dat wij zijn bestaan leven, in leven en in sterven. Dat wij mensen zullen zijn en woorden waarmaken en met elkaar een taal van hoop en vrede blijven spreken. Zo zegenen ons de eeuwige. De eeuwige zegen u en hij behoede u. De eeuwige doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aanschijn over u en hij schenke u en onze wereld vrede. Amen.